Hallo en leuk dat je luistert. Ik ben Karen Rensma. Met een achtergrond in de chemische technologie en psychologie coach ik vrouwelijke leiders. En dit is Voorbij het glazen plafond, de podcast waar ik in gesprek ga met inspirerende vrouwen over hun ervaringen, hindernissen en slimme oplossingen op de hobbelige weg naar sterk leiderschap. Nou Janine, goedemiddag. Ja, ik zit hier vandaag met Janine van der Hilst. En Janine, jij hebt aerospace engineering gedaan aan de TU Delft. In mijn tijd heette die studie nog lucht- en ruimtevaarttechniek. En dat is zo'n 20 jaar geleden dat jij aan je loopbaan begon. Bij Stork als management trainee in 2002. En vervolgens stapte jij verder naar Fokker, waar je programmamanager werd. Daarna ben je bij Airborne terechtgekomen als manager engineering en project management. En de laatste baan die jij had was bij Ultimaker als R&D manager hardware. Nou, en toen ik jou sprak een aantal jaar geleden, toen je net vers in die baan zat, toen deed je een uitspraak van veel te weinig vrouwen hier werk aan de winkel. Ja, nou, hoe is dat uitgepakt in de jaren dat je daar werkte?
Nou, niet heel veel veranderd. Ik doe daar wel elke dag heel erg mijn best voor. Mm-hmm. Maar het aantal vrouwen groeit heel langzaam. Mm-hmm. En of het nou de vraag is of de aanwas minder is, of dat ze niet blijven, of dat ze het toch leuker vinden om naar andere sectoren te gaan. Mm-hmm. Daar ben ik nog niet helemaal uit. Maar ik zie het niet heel hard groeien, de percentages. Ja, ja. Helaas.
Helaas. Ja, want dat is toch eigenlijk heel erg jammer dat dat zo is.
Ja, voor alle partijen. Ik denk voor bedrijven, voor de samenleving. Maar ook voor vrouwen zelf. Want het is, ik vind de techniek heel leuk om in te werken. Je kan er veel creativiteit in kwijt. Maar ook het is wel iets wat we ook nodig hebben in de toekomst. Dus,
absoluut, ja. En heb je het idee dat die disbalans tussen mannen en vrouwen, dat vooral zit in jouw vakgebied? Hè? Dus de aerospace kant. Of zie je dat wijder?
Ik zie dat wijder. Ik zie dat bij meerdere hoeken. Wat je wel ziet volgens mij, dat de bio- en life science-achtige studies, daar zie je nu wel de percentage vrouwen enorm stijgen. Mm-hmm. Je ziet het wel wat meer stijgen. Maar uiteindelijk in de industrie zie je dat nog niet terug. Mijn hoop is natuurlijk dat het met de jaren beter en beter gaat worden. Maar dat zie je niet terug. En ik denk uiteindelijk dat het begint als kinderen klein zijn. Mm-hmm. Als jongens en meisjes klein zijn. En je merkt nog steeds dat veel ouders gaan er al bewuster mee om. Maar dan zie je ook nog de slag, zeg maar, op de lagere school. Dat er toch wel op sommige plekken in stereotypes wordt gedacht. Hè? Mm-hmm. Dat er toch wordt gedacht, nou, de meisjes die zijn minder goed in wiskunde, laat die maar die alfahoek in gaan. Oh, ja. En die jongens die zijn beter in wiskunde. Mm-hmm. En het verandert, maar ja, nog niet snel genoeg naar mijn mening.
Ja, ja. En dan hoor ik je toch iets van een focus leggen op het technische werkveld. Mm-hmm. Heb je het idee dat dat in de techniek misschien anders is dan daarbuiten?
Ja, dat denk ik wel. Want ik denk, er zijn sectoren waarbij het aantal vrouwen of het percentage vrouwen op bepaalde posities wel echt veel hoger is dan in de techniek. Mm-hmm. Ik bedoel, het aantal bedrijven waarbij ik, zeg maar, op mijn niveau de enige vrouw was op dat niveau. Mm-hmm. Dat is helaas nog meer standaard dan uitzondering, zeg maar.
Ja.
En dat is volgens mij, ik denk, onderwijs, zorg, cultuur wellicht. Mm-hmm. Is dat misschien zelfs wel andersom.
Ja,
dus dat maakt echt wel uit, de sector.
Wat heb jij zelf vroeger meegekregen, Janine, over carrière maken? Ben je daarin gestimuleerd? Was het een soort van zelfsprekend van huis uit dat je dat ging doen?
Ja, best wel. Mijn vader die is heel lang thuis gebleven. Die heeft dan natuurlijk gestudeerd. Mm-hmm. Mijn moeder had eerder eigenlijk een goede baan. Dus mijn vader is best wel veel met ons thuis geweest. Mm-hmm. En mijn moeder was degene die grotendeels werkte. Mm-hmm. Dus voor mij het feit, en niet zozeer carrière maken, maar het feit dat ik gewoon voor mijn eigen boterham moest zorgen. En niet, hoe moet je dat zeggen, erop zou moeten rekenen dat een partner dat voor me ging doen. Dat is wel echt met de paplepel ingegoten. En het was niet zozeer carrière maken dat ik heb meegekregen, maar wel gewoon, je moet voor jezelf kunnen zorgen.
Ja, ja. Op dat, eigen benen staan.
Op eigen benen staan, gewoon je eigen boterham kunnen verdienen.
Ja,
ja, dat precies. Vooral.
Ja, ja. En als je kijkt naar de positie, hè, de laatste positie waar je in bent terechtgekomen,
ja.
Hoe ben je daar terechtgekomen?
Nou ja, dit zijn altijd stapjes die je neemt op een gegeven moment. De laatste positie. Heel veel banen heb ik gekregen in het via-via netwerk. Dat gewoon oud-collega's enthousiast waren. En die zaten bij een bedrijf. En die sprak je dan wel eens een keer. En die zeiden, oh, je moet hier komen werken. Dus zo is het ook bij mijn laatste positie gegaan.
Mm-hmm.
Wat daar voor mij wel bijzonder was, is daarvoor had ik altijd in de luchtruimtevaart gewerkt.
Mm-hmm.
En dit was daar buiten. Dus dat was wel echt out of my comfort zone. In de zin van echt een nieuwe industrie met een nieuwe dynamiek. Maar ik dacht, ja, weet je, soms moet je gewoon een jump nemen en er gewoon voor gaan.
Ja, ja, is ook zo.
Ja.
Dus ondanks dat het een soort onontgonnen terrein voor jou was, nou, dat heeft jou in elk geval niet weerhouden om toch de sprong te wagen.
Nee, ik geloof altijd, dat geef ik ook altijd aan mijn teamleden mee, er zijn een aantal manieren om over te stappen. Hè. Of in dezelfde functie naar een andere industrie, of dezelfde industrie, maar een hogere functie, mm-hmm. of daarin groeien.
Ja.
Weet je, dat zijn de stappen die...
Je groeit opzij of je groeit omhoog.
Precies, zeg maar. En ik raad mensen altijd af om beide tegelijkertijd te doen. Dus voor mij was dit een mooi moment om het... Ik had het altijd op de ene manier gedaan. Mm-hmm. Altijd in de lucht- en ruimtevaart. En nu dacht ik, nou, laten we het dus gewoon op een andere manier doen.
Ja, mooi, mooi. Ja. En als je nou kijkt, hè, de functie bij Ultimaker, dan zat je echt in een behoorlijke leidinggevende functie,
mm-hmm.
Als engineering manager. Hoe kijk jij aan tegen mannelijk of vrouwelijk leiderschap? Hè? En leiden naar jouw idee vrouwen en mannen doorgaans anders?
Ja. Ja, het is altijd lastig om mannen en vrouwen, om natuurlijk hele grote groepen te maken, want je hebt altijd...
Ja.
De individu
hè,
en de omgeving. Maar er zijn wel een aantal dingen die mij opvielen daarin. Nog heel even terug.
Mm-hmm.
Toen ik bij Fokker wegging, ben ik bij Airborne gaan werken. En ik merkte daar heel erg, er waren mannen en dat waren allemaal heel erg mannen. Maar ik merkte dat ik mezelf altijd heel erg aan het aanpassen was aan de stijl van de mannen. Hè? Bij wijze van spreken om erbij te horen. En een voorbeeld daarvan was de manier van praten of het volume.
Mm-hmm.
Hè? Dus dan had je nog wel eens in vergaderingen van nou degene die het hardst praat of die het hardst schreeuwt, die krijgt dan zijn zin. Nou, daar kon ik ook heel goed. Dus dat deed ik dan ook. En dan kreeg ik ook heel vaak mijn zin. En ik had dat op een gegeven moment wel door. Dus ik had zoiets van, nou, toen ik die stap maakte naar Ultimaker. En dat kan je vaak doen als je naar een nieuw bedrijf gaat. Dacht ik van, nou, weet je, ik wil dat niet meer. Ik heb geen zin meer in dat geoverstem. Ik kan het prima. Dat is het niet, maar ik wil het niet meer. Dus ik had juist bedacht van, nou, ik ga niet proberen me ertussen te wringen. En ik ga gewoon, weet je, rustig dat doen, niet overstemmen. Dus dat heb ik mezelf heel erg voorgehouden. En zo ben ik ook begonnen. En toen gebeurden er twee dingen. Na verloop van tijd kreeg ik af en toe de feedback van collega's of mijn leidinggevers. Van nou, je mag wel wat vaker je stem laten horen.
Ja.
En de ander was, er was een collega. En iedere keer als ik dan het woord pakte, dan viel hij mij in de reden.
Hmm.
En nou, daar spreek je iemand op aan of wat dan ook. Maar ik had zoiets, weet je, ik ga er niet een soort van tegenin vechten. Dus mijn beeld was wel van, nou, zij moeten ook hun best doen om te willen weten wat ik te zeggen heb. En het ligt er natuurlijk aan wat voor onderwerp het is of wat er op tafel ligt. Maar dat zou je ertussen vechten om je mening maar te laten horen. Nou, dat dacht ik, dat ga ik niet meer doen. En ik denk ook, dat geldt natuurlijk niet voor allen, maar soms als je het hebt over, noem het leiderschap of jezelf present laten zijn, aanwezig laten zijn, is dat vaak mannen zijn wat meer op de voorgrond aanwezig en willen hun stem laten horen, waarbij je echt in de stereotype, waarbij ik heb wel heb gezien dat bij vrouwen dat die iets meer toch naar de achtergrond gaan. En dat vertaalt zich denk ik in het leiderschap ook een beetje door in het meer luisteren naar wat het team te zeggen heeft voordat er op actie wordt overgegaan. In plaats van het oreren wat we gaan doen en dit gaan we doen. Dus ja, ik denk dat er wel een verschil in zit. Individuen en situaties daar gelaten, natuurlijk als disclaimer.
Ja,
ik denk dat er echt wel een verschil in zit.
Ja. En ja, je hebt al iets over gezegd, hè, van dat je in het begin van jouw loopbaan eigenlijk je een soort van ging aanpassen aan de heersende manier van doen.
Ja.
En dat je op een gegeven moment bij een overstap dacht, dat doe ik niet langer, nu ga ik gewoon als mezelf. Zijn er andere dingen waarvan je merkt dat het feit dat jij vrouw bent, nou dat die invloed hebben of hebben gehad op hoe jij werkt en leidt? Dus naast het voorbeeld wat je net noemt.
Ja, ik denk ook, en dit is voor mij heel persoonlijk, hè, dus voor anderen. Ik denk dat ik heb gemerkt dat als vrouw in een technische wereld, ik was minder, hoe zeg je dat nou? Even, ik moet even naar het juiste woord zoeken. Mm-hmm. Bedreigend.
Ah.
Over het algemeen minder bedreigend voor de mensen met wie ik dan in een team zat. Of in een MT of aan tafel. Of zelfs de CEO. Weet je, als mijn voorganger bijvoorbeeld een beetje met een conflict was weggegaan. En ik daar kwam. Over het algemeen ben je dan toch minder bedreigend. Kan soms zijn omdat je net een tikje onderschat wordt. Nou, daar heb ik zelf nooit moeite mee gehad. Ik bedoel, ik zit altijd zelf in elkaar van, nou ja, dan moeten jullie maar afwachten. Maar ik denk dat je over het algemeen minder bedreigend bent. Het is toch wel, als een alfamannetje binnenkomt en heb je nog een alfamannetje, dan is dat toch een andere. Ja, het is toch een andere situatie. Het is hetzelfde, dat zal je ook wel eens gemerkt hebben. Hey, ik heb de ruimte met zes mannen en dan komt er één vrouw erbij. Dan verandert gewoon de sfeer en de dynamiek.
De dynamiek, de energie, verandert vaak iets. Ja. En het feit dat het dan als minder bedreigend werd ervaren, even gewetensvraag, was dat terecht?
Ja en nee. Want ik heb wel het idee dat vrouwen anderen niet altijd, hè, want natuurlijk, ik wilde bij wijze van spreken ook carrière maken en ik had ook mijn doelen die ik wou bereiken, maar het is toch anders. Ik heb wel het idee dat, het is altijd gevaarlijk om iedereen over één kant te scheren, maar mannen vaak sommige dingen doen met iets meer focus, waarbij vrouwen meer dingen afwegen tegen elkaar. Dus, en misschien toch nog naar het grotere geheel kijken. En dat het daardoor misschien ook minder bedreigend is. Waarbij over het algemeen die mannen, en daar bewonder ik ze ook voor. Dat probeer ik soms ook echt met meer focus op hun doel afgaan.
Ja. Dus eigenlijk als je dat zo vertelt, wat bij mij opkomt is, daar zouden beide dus nog wat van elkaar kunnen leren.
Ja, absoluut.
Dat zou een hele mooie overdracht van skills en innerlijke houding kunnen zijn.
Ja, absoluut. Ja. Want je hebt ook echt beide nodig als je tot een optimaal, sustainable resultaat wil komen.
Ja. Dus eigenlijk kwaliteiten die je daar noemt, die heel mooi complementair zijn aan elkaar. En elkaar dus kunnen versterken.
Ja, daar geloof ik heilig in.
Ja.
Daar geloof ik eigenlijk.
Want zou je, als je nu terugkijkt, hè, jij kijkt al terug inmiddels op 20 jaar carrière of zo. Hè?
Decennia bijna. Ja, dat mag. Ik ben er trots op. Hè? Daar moet je ook trots op zijn.
Dat vind ik wel, ja. Dus ik kan me voorstellen dat met de wijsheid van nu en met alles wat je hebt ervaren en meegemaakt en geleerd in die afgelopen 20 jaar, dat je nu anders naar bepaalde dingen kijkt dan toen je net begon. En als je met wat je nu weet, hè, zou jij vrouwen en misschien dus ook wel juist mannen het advies meegeven om te zorgen dat complementair zijn, dat je dat in jezelf regelt. Dus die verschillende soorten vaardigheden, dat je niet vooral complementair wordt in een team door mannen en vrouwen bij elkaar te zetten, maar ook door bijvoorbeeld als vrouw meer die mannelijke kant, zal ik dan maar even zeggen, in kwaliteiten, je eigen te maken en daar bedreven in te raken. En net zo goed voor mannen ook, om dan meer die vrouwelijke, als je het zo kan noemen, kwaliteiten eigen te maken en te integreren.
Ja, ik vind dat wel een mooie vraag. Ja, dat is wel een interessante. Kijk, je zal beide op een soort, noem het, een soort minimum level moeten hebben om te kunnen functioneren. Mm-hmm. Maar de vraag is, als je weet dat je bepaalde van die eigenschappen, dat je daar gewoon goed in bent en die hebt, is de vraag van, nou, moet je dan die anderen, als ze eenmaal dat minimale niveau hebben aangetikt, omhoog krikken? Of moet je juist focussen in diegene waar je goed in bent en daar juist in excelleren? Mm-hmm. Dat zijn ook wel dingen waar ik mee geworsteld heb. Want ik heb ook gekeken van, nou, hè, waar moet ik beter in worden? Dat. Maar ik begin een beetje bij beetje steeds meer eigenlijk in te geloven dat, weet je, weet waar je goed in bent. Mm-hmm. Hè, waar je echt uniek in bent. Mm-hmm. Tuurlijk moeten een aantal dingen gewoon op een minimaal niveau zijn. Want anders functioneer je niet goed op een bepaald niveau. Maar focus vooral op die dingen waar je goed in bent. En als je weet dat je in een aantal dingen niet sterk bent, weet je, zorg dat je in een team zit of andere mensen er zijn om dat aan te vullen. In plaats van dat je hele werkende leven gaat proberen om al die andere aspecten ook op dat niveau te krijgen.
Ja.
Dus dat is op dit moment een beetje mijn belief. Maar goed, hè, het is altijd wel ook interessant om te blijven kijken en leren en ontwikkelen. En het zou ook best kunnen zijn dat in een bepaalde levensfase, dus de levensfase waar ik nu in zit, waar ik nu goed in ben, dat ik, weet ik veel, over 5 of 10 jaar, omdat je ook weer verandert als mens, er toch weer een andere eigenschap is die op dat moment gaat floreren of wat dan ook. Hè? Ik bedoel, we staan niet stil daarin.
Nee,
mag ik hopen.
Niet.
Nee, mag ik hopen.
Ja.
Dus ja, dus ik geloof er wel heilig in dat het allemaal ook een beetje beweegt.
Ja. En wat is voor jou zelf iets wat je echt hebt moeten ontwikkelen in de afgelopen jaren? Waarvan je, om te komen tot dat soort van minimumniveau waarvan je zegt, nou, dat moet je toch echt wel in huis hebben. Wil je kunnen blijven doorgroeien in de organisatie?
Ja, ik denk dat, is wel mooi, ik had een keer een evaluatiegesprek of een eindejaarsgesprek. En toen zei mijn leidinggever, Janine, als jij in vergaderruimte binnenkomt, dan weet je eigenlijk al precies wat voor resultaat je wil hebben.
Mm-hmm.
Dus je komt binnen, je weet wat je wil hebben, dus je zorgt ook dat uit de meeting komt. Maar hij zei van, nou, misschien zou het een idee zijn dat je ook wel eens laat verrassen met wat er op tafel komt en kijkt van, is dat, hè, misschien zitten daar wel betere ideeën tussen dan wat jij in gedachten had. Dus dat heeft me wel, it took some years, maar dat heeft me wel geleerd om iets meer open te staan van, hè, er zijn meerdere manieren die naar Rome leiden, of meerdere wegen die naar Rome leiden, er zijn meerdere oplossingen. En ik heb daarin ook wel geleerd dat, ondanks dat ik denk dat mijn oplossing dan de beste is, soms hoef je niet altijd voor de allerbeste oplossing te kiezen, maar ook sowieso om mensen betrokken te houden. Dat soms ook goed is om het idee uit je team te gebruiken.
Mm-hmm.
Ondanks dat jij misschien denkt van, nou, ik geloof het wel. Maar daarmee spelen. Hè, en welke momenten zeg je dan wel van, oké, jongens, dank voor de input. Maar ik wil toch om die reden dit en dat doen. Daarmee leren spelen en dat open op tafel leggen, dat is wel iets wat ik door de jaren heen heb moeten leren.
Ja.
The hard way.
The hard way.
The hard way. Ja, echt the hard way. Ja.
Oh, ja. Ja. Ja, the hard way is nooit leuk, maar zorgt er vaak wel voor dat we iets gaan leren.
Nee, dus, maar goed, dus achteraf gezien kan ik er ook wel om lachen en begrijp ik het ook wel.
Nou ja, een mooi voorbeeld. En want ik vind het zo mooi, die 20 jaar, daar zit natuurlijk zoveel in. Hè? Heb jij daarin een rolmodel gehad, of misschien wel nog, hè? Iemand die jou gewoon inspireert?
Eigenlijk al werkend niet. In de zin van, er waren niet heel veel vrouwen die die daar werkte. Ik heb wel met een aantal vrouwen gewerkt. Nou, dat is niet waar. Er was er eentje waar ik nog steeds contact mee had en waarvan ik wel dacht, goh, hoe zij dat aanpakt, dat wil ik ook leren.
Ja.
Dat, maar er waren niet heel veel eigenlijk. Ik denk dat ik meer leerde van, nou ja, vriendinnen, oud-collega's, maar niet echt een heel duidelijk rolmodel die me door al die jaren heen gecoacht heeft of zo.
Ja.
Nee. Dus natuurlijk zijn er wel mensen waardoor ik geïnspireerd ben geweest en dacht, oh, maar echt met een rolmodel bedoel ik echt iemand waarvan je denkt, oké, als ik iets ga doen, hoe zou die persoon dat hebben gedaan? Ja. Niet op die manier, zeg maar.
Ja, ja, ja. En toch ben je gekomen waar je nou staat.
Ja.
Wat is voor jou daarin essentieel geweest?
Ik denk mijn eigen drive, denk ik. Mm-hmm. Om toch verder te gaan, verder te komen, dingen te doen. En daarbij toch enige focus te houden, dat helpt. Weet je, ik heb in mijn studie heb ik altijd een focus gehad van, nou, ik wou luchtruimtevaart doen, ik wou het afmaken, ik wou gaan werken. Op een gegeven moment had ik besloten dat ik projectmanager wou worden. Nou, dan focus je erop. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik vind het leuk om een afdeling te gaan leiden. Dus dan focus je daarop. Dus eigenlijk iedere keer die stapjes en die focus. En ik denk dan volhouden en doorzetten. En het is ook wel, weet je, het heeft ook wel zijn prijs, hè?
Mm-hmm.
Want, wij ontmoeten elkaar en toen had ik 3 kleine kinderen.
Mm-hmm.
Ja, weet je, ik heb toch wel altijd bijna fulltime gewerkt. Een tijdje 4 dagen, maar bijna altijd voltijds. Ja, je betaalt er ook wel de prijs voor, zeg maar. Het is niet, het komt niet vanzelf en het is niet alles beide. Het is, ja, je levert er ook wel wat voor in.
Ja, het is uiteindelijk toch balanceren.
Absoluut, absoluut. En de ene keer hangt het de ene kant op, de andere keer de andere. Kijk, dus uiteindelijk is het allemaal perceptie, hè? Als ik mijn perceptie zou zijn van, ik heb er geen prijs voor betaald en dit is het, dan is het ook zo. Dus delen van het proces zijn bij mij bewust gegaan, zeg maar. En sommige delen zijn uiteindelijk ook onbewust gegaan, hè, doordat je gewoon gaat. En natuurlijk wat je iedereen zou gunnen is dat ze daarin bewuste keuzes maken. En bij wijze van spreken die keuzes, weet ik veel, ieder jaar of iedere 2 jaar weer een beetje evalueren, want behoeftes veranderen. Maar in ieder geval dat er een bewuste keuze is gemaakt, zodat je nooit achteraf kan zeggen van, en ik kijk nu terug en ik zie nu dat. Weet je, dat is wat ik wel mensen zou gunnen daarin.
Ja, dat ook al betaal je ergens een prijs voor, dat toch de balans nog klopt. Dat het niet uitmondt in spijt of had ik maar.
Precies.
En die prijs kan zijn, hè, dat je inlevert op privé tijd. Maar die prijs kan net zo goed zijn dat je carrière helemaal gestagneerd is, terwijl je daar nog heel veel meer in had gewild en gekund.
Ja.
Dat kan ook een prijs zijn die je betaalt.
Ja.
Dus, beide kanten van de medaille.
Precies.
En als je dat niet.
Ja, en als je dat bewust doet, dan heb je daar gewoon, dan heb je er vrede mee. Want dan is het een keuze die je hebt gemaakt.
Zeker. Ja. En nog heel even terug, Janine, naar wat je net zei. Hè. Jouw aanpak was steeds geweest van, als ik iets wilde, als ik een volgende functie of rol ambieerde, dan stelde ik dat voor mezelf vast. Van, nou, daar wil ik heen.
Mm-hmm.
En dan had ik daar gewoon full focus op en dan ging ik ervoor.
Mm-hmm.
En ik ben nog benieuwd, sprak je dat ook uit, die ambitie? En dat je daar naartoe wilde?
Nee, ja, dat is een hele grappige. Nee, en dat merk ik tot op de dag van vandaag, dat uitspreken van, nou, als ik iets heb bedacht en dan zeggen van, nee, dat wil ik.
Mm-hmm.
Dat vind ik nog steeds wel lastig. Dat is een beetje, bijna een beetje gênant of zo. Dat je, dat je zegt, nee, ik wil gewoon dat. En ik word daar beetje bij beetje beter in. Dus dat leer ik nog steeds.
Maar, ja.
Nou, het ligt eraan. Bij sommigen heb ik dat wel uitgesproken en anderen niet. Maar ik heb wel gemerkt, en dat is gewoon, het is een cliché, hoe meer je dat uitspreekt, hoe meer je dat met anderen deelt, hoe makkelijker het ook is om te bereiken, of hoe makkelijker het is voor anderen om je te helpen. Ik heb dat in het begin, ben ik daar best wel huiverig in geweest. Omdat ik dat een beetje gênant vond om dan te gaan zeggen, oh, ik wil dat of dat worden of zo, weet je.
Ja.
Dat ik dan weer te ambitieus overkom.
Dat is toch interessant eigenlijk, hè?
Ja. Ja.
Want je zou ook kunnen zeggen, en dat klinkt toch eigenlijk ook heel logisch, van, als mensen niet weten dat je ergens naartoe wilt, dan zou het ook zomaar kunnen zijn dat er niet aan je wordt gedacht op het moment dat zo'n positie vrijkomt.
Ja. Ja, absoluut.
Wilde je dat dan? Ja, had dat even gezegd.
Ja.
Nee, hoe sta je daarin nu?
Nee, zo werkt het ook.
Mm-hmm, ja.
Zo werkt het ook.
Ja.
En als je dan ook nog mensen om je heen hebt die dan in alle eerlijkheid kunnen zeggen van nou, weet je, als je dat wil doen, zorg dan ook nog dat je deze en deze skills daarbij ontwikkelt of deze en deze ervaring doet. Nou, dan zit je op de fast lane, zeg maar.
Ja. Nee, dus feedback verzamelen eigenlijk. Dus door je ambitie uit te spreken, creëer je in feite een gelegenheid, zeg je, om feedback te verzamelen op wat kun je doen en nog bijleren en wat dan ook, om zeg maar eigenlijk de perfecte kandidaat voor die rol te worden die je ambieert.
En het is nog niet eens feedback, maar noem het gewoon additionele informatie die je ervoor nodig hebt om.
Ja,
dus ik zou altijd ambities delen, hoe groot of hoe klein ze ook zijn, hè. Dat zeg ik ook altijd tegen mensen in mijn team. Weet je, als je iets wil of iets leuks vindt, de enige manier om dat te bereiken is het te delen. Ja. Want anders weet niemand het.
Even kijken hoor. Ja, ik vroeg jou eerder naar wie is voor jou een rolmodel geweest of een inspirator. Maar die kun je ook omdraaien. Voor wie zou jij een rolmodel of inspirator willen zijn?
Ja, goede vraag. Ik zou het heel erg leuk vinden en ik zou trots op mezelf zijn als ik andere mensen om me heen op ideeën kan brengen of hun blik kan verwijden of groter maken. En doordat je een gesprek met iemand hebt en die zegt, oh, je brengt me nu op een goed idee, weet je.
Ja.
Zo wil ik dat ook invullen, want zeker de teams waar ik veel mee werk, als je het hebt over inspiratie. Ik ben niet een engineering manager die alles weet. Dus ik ben niet degene die letterlijk alles voordoet bij het team, zodat ze dat kunnen nadoen. Hè? Die zijn er ook. Het is een ander soort. Dus ik hoop meer dat ik mijn team inspireer doordat ik ze steun. En als zij iets willen of als zij een idee hebben, dat ik het samen met hun mogelijk maak om er te komen.
Inspireren, dat komt ook vanuit een stukje toegankelijkheid.
Ja.
En niet ergens hoog, ver weg op een voetstuk of zo. Hè?
Dat, nee.
Ja. In al die 20 jaar, wat is voor jou nou jouw grootste groei geweest? Dus iets waarin je in jezelf echt in bent gegroeid of in bent veranderd. Wat jou vooruit heeft geholpen?
Ja, ik denk op een gegeven moment het geloven in mijn hetgeen waar ik goed in ben en waar ik uniek in ben, dat ik echt wat kan waarde kan toevoegen aan teams. En ik was vroeger altijd een beetje ervan overtuigd van nou, je moet in alles goed zijn, of je moet van de 10 boxen moet je in ieder geval 8 aantikken om waarde te kunnen toevoegen. Maar ik ben er wel achter gekomen dat je hoeft niet in alle 8 goed te zijn of wat dan ook. Hè? Als jij gewoon weet waar je goed in bent, dan kan dat ook al zijn waar je anderen mee kan helpen en kan verder brengen. En voor mijzelf dat besef dat ik niet al die 10 vinkjes eerst helemaal ontwikkeld hoefde te hebben voordat ik bepaalde stappen zou kunnen zetten, dat was voor mij wel een eye-opener.
Ja. En misschien dat het ook nog wel zo werkt dat als je dan die stap maar zet, dat het dan ook makkelijker wordt, juist in zo'n andere of nieuwe rol, om die andere vinkjes ook aan te kunnen tikken.
Ja, wellicht wel. Omdat je dan
meer wordt blootgesteld aan bepaalde zaken. Meer
de kansen om bepaalde dingen ook daadwerkelijk te ontwikkelen. Want dat is natuurlijk ook vaak een beetje het grote dilemma. Als je ergens op een bepaalde positie zit, op een bepaald niveau, en je wil verder ontwikkelen, je moet dan wel een soort kans krijgen / pakken. Het zit ook in de kansen pakken, om dan de rest te kunnen oefenen. En het is niet mogelijk dat je soms vanuit een bepaalde positie alles kan oefenen. Nee, want je wordt niet blootgesteld aan bepaalde dingen.
En dus ik denk ook dat sowieso eigenlijk per definitie, wanneer je een groeistap maakt in je loopbaan, dan zullen er altijd dingen zijn in de nieuwe rol die je voor het eerst doet. Want anders was het immers geen groeistap.
Nee.
Zo hebben we ook leren fietsen en leren rolschaatsen.
Ja. Nou, maar dat, misschien is dat het wel, hè? Dat die stap wagen, weet je, vanuit het toch dat risico, calculated risks, daar hou ik dan wel van, zal ik eerlijk toegeven. Maar je moet soms toch een beetje dat risico nemen.
Ja, mooi. En nou heet deze podcast Voorbij het glazen plafond. Als het nou gaat over dat begrip, hè, ik onderscheid eigenlijk altijd twee glazen plafonds. In de organisatie en in ons eigen hoofd. Ja, en met in je eigen hoofd denk ik dan aan zelftwijfel of zeg maar een te grote mate van bescheidenheid of zelfkritiek die misschien eigenlijk helemaal niet op zijn plek is. Bepaalde belemmerende overtuigingen over die we over onszelf kunnen hebben. Herken je dat bij anderen en bij jezelf?
Ja, ik denk het wel. En het is vooral om te beginnen bij, ik vind het wel mooi dat je dat zegt, dat glazen plafond in onszelf. Mm-hmm. Want ik denk dat het daarmee begint. Het idee voor jezelf dat je pas denkt van nou, ik ben pas toe aan iets als ik al die vinkjes heb. Ik denk dat daar een van de eerste plafonds zit. En daarbij kan ik me ook nog eens voorstellen, omdat je wel vaak ziet dat vrouwen soms breder kijken. Dus misschien meer skills, meer sociale aspecten meenemen. Dat we ook nog eens vinden dat we op heel veel van dat soort terreinen ook nog eens 20 vinkjes moeten hebben. Waar misschien een man gewoon alleen maar naar die 10 zou kijken, kijken wij er in totaal naar 20. En vinden dat dat ook nog eens allemaal afgevinkt moet worden.
Ja, dan maak je het jezelf wel een stuk moeilijker. Zeg je eigenlijk.
Ik denk dat dat wel vaak aan de orde is.
Ja. En glazen plafond in een organisatie.
Ja.
Ik kreeg laatst nog de vraag van, Karen, glazen plafond in een organisatie. Weet je, kom op, hè, is dat niet een beetje vorige eeuw? Nou, daar heb ik antwoord op gegeven, maar ik ben natuurlijk benieuwd naar jouw antwoord daarop. Hoe zie jij dat? Wat is jouw ervaring daarmee?
Ja, het is, en of het nou glazen plafond heet of wat dan ook, maar goed, het is gewoon nog steeds wel een feit dat als je door de maatschappij heen kijkt, dat het percentage vrouwen op plekken gewoon, op bepaalde plekken gewoon te weinig is. Te weinig voor een goede representatie van de samenleving, die mix. En ik ben er echt van overtuigd dat het in alles gaat om de mix en de balans. Hè. Heel toevallig zat ik bij een diner dit weekend. En die dame die is volgens mij rechter in opleiding of rechter. En zij zei, ja, vind je dat nou echt nodig? Weet je, als een man en een vrouw gelijk zijn, prima. Neem dan die man of die vrouw aan. Maar voor de rest, weet je, hoef je daar niet naar te kijken. Maar toen ontstond de discussie, de grap is, ja, via welke bril ga je beoordelen of die man of die vrouw nou beter is? Weet je? Welk filter? Want we hebben allemaal filters.
Absoluut.
Zo werken mensen. Ook organisaties hebben filter. Ook de HR-afdeling, de hiring manager. Maar tegen welk filter ga je nou mensen vergelijken? Als dat een filter is, noem het in het verleden opgesteld door, nou ja, mannen en een bepaald idee wat een manager zou zijn. En je gaat ook vrouwelijke kandidaten daardoor bekijken. Dan de kans dat je eentje tegenkomt die beter is, dat gaat sowieso bijna niet gebeuren. Dus,
ja, dan bedoel je eigenlijk die beter matcht met de criteria van eigenlijk het filter. Dus dan gaat het in feite niet zozeer over beter of minder goed in die functie zullen zijn, maar beter of minder goed matchen met de filtercriteria die bewust of onbewust bestaan.
Maar dat is het. En het is nog steeds mensenwerk en dat maakt het mooi. Maar we moeten ons wel heel erg beseffen dat het zo werkt. En zolang het op die manier werkt, denk ik ook wel dat je het extra moet pushen totdat het echt op bepaalde niveaus en overal zo gemengd is dat je er een soort van, nou niet zeker van zijn, maar de kans groter is dat die filters ook echt dusdanig worden dat beide partijen echt op de juiste manier beoordeeld kunnen worden.
Ja, want als je op een gegeven moment een goede balans krijgt van mannen en vrouwen op bepaalde posities. De vrouwen nemen misschien weer een ander filter mee dan de mannen, maar dat heft elkaar dan misschien op.
Ja, ik vind het heerlijk, ik vind het altijd heel leuk om sollicitatiegesprekken te doen of mensen aan te nemen. Mm-hmm. En ik hou ervan om dat in een teampje te doen. Dus meestal deed ik dat dan met een iemand van HR en dan twee mensen uit mijn team. En dan bespraken we van tevoren, nou, wat zoeken we? Nou, dan hield je een aantal interviews en dan gingen we dat daarna bespreken. En Nou, daar kwamen dan totaal andere... iedereen had dan toch weer naar andere dingen gekeken. En daarin was ook een verschil tussen hoe vrouwen en mannen de kandidaat bekeken of ervaarden. Mm-hmm. Daar zat dan ook weer verschil in. Dus het is gewoon anders. Dus het is gewoon belangrijk om daarvan bewust te zijn en dat mee te nemen, zeg maar.
Daarmee geef je eigenlijk een hele mooie demonstratie van de kracht van diversiteit.
Ja, en ik denk wel, want dat is altijd een verschil tussen... Ik geloof echt in diversiteit en inclusie, dat je dat bij hebt. Ik geloof ook wel dat je, om een team te vormen, moet je ook wel, noem het 1 of 2 gemeenschappelijke passies of dingen hebben. Hè? Dus het moet niet volledig alle kanten op gaan. Maar
er moet wel verbinding kunnen zijn.
Precies, ja, je moet wel
ergens common ground hebben.
Er moet ergens wel een common ground zijn. Maar daarna helpt het wel om het zo divers mogelijk te maken.
Ja, ja. Ik ben nog benieuwd vanuit de ervaring die je hebt, vanuit waar je nu staat. Mm-hmm. Wat zou jij aan andere vrouwen mee willen geven?
Probeer erachter te komen wat jou echt uniek maakt. Hè? Mm-hmm. Wat jij dus meeneemt elke dag naar je werk, wat echt typisch bij jou hoort. Mm-hmm. En probeer niet te veel te focussen om te zorgen dat, wat ik eerder al zei, dat al je eigenschappen en skills allemaal op dat hoge niveau komen. Maar probeer dat juist waar je goed in bent verder te ontwikkelen. En natuurlijk, wat ik eerder zei, er moet wel een soort minimaal niveau zijn. Maar ga uit daarin van je eigen kracht, je eigen kwaliteit. En het is helemaal oké om je te onderscheiden erin. En ik kan me ook voorstellen, als je in een organisatie zit waarvan je denkt, mijn unieke kracht of kwaliteit daar, dat matcht niet. Nou ja, dan is dat wel misschien een goede gelegenheid om eens goed na te denken of dat voor jou de ideale organisatie is.
Ja, zeker, zeker.
Ja, maar echt vanuit je eigen krachten. Ja.
Ja, ja. Ja, want wat je ook noemt, hè, als die match, als je die niet ervaart. Ja, er zijn een heleboel dingen waar je aan kunt werken. Hè, bij jezelf of juist aan je omgeving. Mm-hmm. Maar ook daar kom je weer op dat stuk common ground. Als dat er gewoon niet of echt te weinig is, dan sommige dingen zijn kansloos. En dan kun je maar beter je conclusies trekken en je biezen pakken en
precies.
Heel ergens anders zoeken.
Precies.
Ja, ja. Zeg, en mannen, wat zou je mannen mee willen geven?
Ja, nou, wat ik mannen vooral wil meegeven. Kijk, ik kan me best voorstellen dat er veel mannen zijn die eigenlijk best wel een beetje zich bedreigd voelen door alles wat er nu gebeurt. Mm. Hè? Je hebt de alle Me Too en dan heb je dat er meer vrouwen moeten komen. Dat er ook wel mannen zijn die denken, ja, maar en wij dan? Zijn wij dan niet gewild? Zijn wij dan niet? Dus ik zou vooral tegen die mannen willen zeggen, ja, tuurlijk, weet je, we hebben jullie ook nodig, want we hebben iedereen nodig. Dus
daarom heet het ook diversiteit.
Precies, dus voel je niet bedreigd. Kijk gewoon wat je ervan kan leren, wat jij kan bieden, wat jij kan toevoegen, weet je. Ik geloof er heilig in. Er is genoeg ruimte, plek en werk voor iedereen, bij wijze van spreken. Dus voel je vooral niet bedreigd. Dus help daarin dan mee. In plaats van dat je denkt van, nou, ik ga het hele proces, bij wijze van spreken, vertragen of niet meewerken. Weet je, help mee. Want dat gaat ook jou ten goede komen. Je ontwikkeling, je doen. En ja, misschien voelt dat in eerste instantie niet zo. Maar je zal zien, het is echt zo. En nog eentje misschien voor bestuurders. Want wat ik ook nog wel eens zie is, je moet ook echt overtuigd zijn van diversiteit en inclusiviteit. Mm-hmm. Als je dat niet bent, ook oké. Maar zeg het dan niet. Ja. Weet je? En dat is helemaal oké. Want dan krijg je de organisatie waar jij dan voor verantwoordelijk bent. Daar staat het niet op één. That's fine. Er zullen legio mensen zijn die daar dan ook willen werken. Maar wees daar dan eerlijk over en ga dat niet als een soort uithangbord doen.
Ja.
Dat is het enige, weet je. Wees daar dan ook transparant in.
Zeker. Ja, Janine, dan zijn we volgens mij aan het einde gekomen.
Nu al?
Heb je het idee dat er iets mist, dat er iets nog eigenlijk ter sprake moet komen?
Wat ik al zei, hè, ik geloof mensen door ervaringen groeien en leer je dingen. Mm-hmm. Weet je, je moet ook zelf ervaringen ondervinden. Mm-hmm. En al geeft iedereen je alle adviezen op een presenteerblaadje, je zal toch in zekere mate zelf dingen moeten ervaren om dingen weer achter te komen. Want ieder mens is weer anders. Dus weet je, ga gewoon, begin gewoon met die reis en ga ervan uit dat het altijd wel goed komt. Ja. Weet je, begin gewoon en ja, er is volgens mij, er bestaan geen foute reizen wat dat betreft, hè?
Ieder zijn eigen pad.
Iedereen zijn eigen pad en ja. Alle ervaring kan je wat van gaan leren. En iemand laatst las ik Permission to Fail.
Oh ja.
Weet je? En toen dacht ik, oh ja, die is wel heel mooi ook, weet
ja,
je?
Ja, ja, ik denk dat een hele wezenlijke is die heel veel ruimte geeft om te groeien.
Ja, precies. Ja.
Het is eigenlijk, als je daarnaar kijkt, dan moet ik altijd denken aan hoe we hebben leren lopen, fietsen, rolschaatsen, zwemmen, al die dingen.
Precies.
Dat deden we allemaal vanuit, hè, onbewust, maar vanuit een permission to fail. Want anders had je nooit leren fietsen.
Ja.
Maar vanuit die permission to fail, ja. Ach, ja. Niemand leert in één keer lopen. We zwemmen, niemand zwemt in één keer.
Exact. Exact. Dus,
dat is mooi. En we kunnen dat dus allemaal. Hè. Die permission to fail, die hebben we onszelf allemaal gegeven. Ooit, in onze jonge jaren, op die gebieden. Dus dat hoeven we alleen maar even op te duiken en weer in te zetten.
En weer in te zetten, ja. Dus dat.
Nou, dat lijkt me een hele mooie tot besluit, Janine. Ik heb genoten van dit gesprek. En dankjewel. Alle
nou,
goed.
Ja, graag gedaan. Ik vond het heel leuk.
Dankjewel dat je luisterde. En als deze podcast je nou heeft geïnspireerd, dan zou het ontzettend fijn zijn als je een mooie beoordeling wilt achterlaten in je podcast-app en de optie wilt aanklikken om de podcast te volgen. Daardoor groeit namelijk het bereik en help je anderen om ook deze podcast te vinden. En wil je doorgroeien naar of in een senior leiderschapsrol? Of wil je jouw authentieke leiderschap ontwikkelen? Lees over de mogelijkheden op mijn website hardhoutenporselein.nl. Je kunt daar ook gratis mijn whitepaper downloaden, 9 leiderschapversterkers voor vrouwelijke leiders. Speciaal voor vrouwelijke leiders die door willen groeien naar MT of executive level zonder op een kerel te gaan lijken. Dag!